Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Meer dan 2000 jaar lang volgde in Ethiopië de ene repressieve heerser op de ander. Tot vorig jaar.
We released thousands of prisoners. Today we don't have a single journalist in prison and we are proud of that.
Premier Abiy Ahmed is een hervormer met de allure van een rockster.
The Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
Gisteren kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. Maar toch, ziet correspondent Koert Lindeyer, is nou juist van vrede in Ethiopië nauwelijks sprake. Koert, wat is er gisteren gebeurd?
Nou, tot iedereens verbazing heeft Abiy Ahmed, de premier van Ethiopië, de Nobelprijs voor de vrede gekregen.
In their official announcement today, the Nobel Committee listed a series of accomplishments for Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, all achieved in his first 100 days in office.
Omdat hij vrede heeft gesticht in de regio, te horen van Afrika, met Eritrea, met Soedan en zelfs andere landen als Djibouti, Somalië, heeft hij een rol gespeeld.
Koert Lindeyer is al 35 jaar Afrika-correspondent en was op cruciale momenten getuige van de ontwikkelingen in Ethiopië.
En hij heeft het land zelf opengegooid.
But the 43-year-old's achievements don't stop there. The African continent's youngest leader, Abiy Ahmed, has also launched some of Ethiopia's most ambitious liberalization reforms in the country's history.
En die opening, die liberalisatie in het land zelf en de regio, daar vonden de organisatoren van de Nobelprijs de reden voor om hem deze prijs te geven.
Dus op dit moment is Ethiopië onder Abiy Ahmed vrijer dan het ooit geweest is.
In de afgelopen 2500 jaar, ja.
Dus het klinkt alsof het goed gaat daar.
Ja, dat is dus niet zo. Abiy Ahmed is een hervormer, maar tegelijkertijd iemand die de deksel van de snelkookpan heeft afgehaald, waardoor er ontzaggelijk veel spanningen die al jarenlang bestonden, maar werden onderdrukt, nu naar buiten zijn gekomen. Maar grote delen van het land zijn in opstand. Dus het nieuws is pas net begonnen in Ethiopië.
Waar komen die spanningen in Ethiopië vandaan? Waar zijn die ooit ontstaan?
2500 jaar geleden ging de koningin van Sheba met een karavaan ging zij naar Jeruzalem, ontmoette koning Salomon. Ze werd bezwangerd. Daar uit dat nachtje met koning Salomon kwam keizer Menelik voort. Dat is het begin van het Ethiopische Rijk. En sindsdien zijn er 237 keizers geweest tot Haile Selassie in de jaren 70 vermoord in Ethiopië.
En het begin komt recht uit de Bijbel, eigenlijk?
Uit het Oude Testament, ja. Het is een verhaal van verloren waarheden en ontspruitende fabels. In die zin dat natuurlijk de keizers dit hebben gebruikt, deze zegening van God over hun rijk, om te blijven heersen. En er is een heleboel verzonnen, maar het wordt geloofd in Ethiopië door de meerderheid van de bevolking. Dus men heeft voortgebouwd op die keizerlijke dynastieën, hoewel gedomineerd door maar een paar bevolkingsgroepen van dat land, heeft dat een hechtheid gegeven aan het land die verder ongekend is, waarmee Ethiopië een absoluut uniek land is op het Afrikaanse continent.
Wanneer is dat moderne Ethiopië, zoals wij dat nu kennen, gevestigd?
Addis Ababa werd als eerste als een permanente hoofdstad gebouwd. En vanuit daaruit ging dat keizerrijk andere volken koloniseren. Het was geen kolonie Ethiopië, maar het was wel een koloniserende macht.
Maar het is nooit gekoloniseerd? Nooit door een westerse mogendheid gekoloniseerd?
Nee, het was een feodaal regime. Maar het is wel iets waar je als Ethiopiër trots op bent, dat jij in tegenstelling tot al die andere Afrikaanse landen altijd onafhankelijk bent geweest. Tot de jaren 70 van de vorige eeuw is het een keizerrijk geweest. Haile Selassie, zich opnieuw baserend op dat fabelachtige verleden, noemde zich de koning der koningen.
Emperor Haile Selassie of Ethiopia arrives for his silver jubilee celebrations at the cathedral where he was crowned 25 years ago.
De heer des heren, de uitverkorene van God, het licht van de wereld. Kortom, tot de jaren 70 van de vorige eeuw werd dat fabelachtige verleden van we zijn verbonden aan King Solomon werd benadrukt. Ja.
En waarom is daar een einde aan gekomen? Waarom verloor de leider van Ethiopië zijn keizerlijke status?
Hij had niet door dat in de jaren 60 en 70 er een beweging op gang kwam. Een sociale beweging die van het feodalisme af wilde. Dat fabelachtige, dat sprookjesachtige van Haile Selassie. Ja, opeens, pam, gaat het licht uit. En dan is het voorbij.
En wat betekende dat voor Ethiopië? Het feit dat de tijd van de keizers voorbij was?
Toen nam langzaam maar zeker een militair marxistisch regime over. Geleid door Mengistu Haile Mariam.
Ketikit warat bohala. Bekiwa medina behavana bemiddergeu asra andenya alem akkafai watatoch baallai.
Op basis van een feodaal regime is het niet zo vreemd natuurlijk dat daarna een marxistisch regime aan de macht komt.
Maar het is dus niet zo dat de keizer werd vervangen door een democratisch bewind.
De ene autocraat werd door de andere vervangen. Het betekende onderdrukking, het betekende angst, het betekende oorlogen. Het betekende dat het land in chaos werd ondergedompeld.
En hoe verliep het vanaf daar?
Het einde van de Koude Oorlog was ook het einde van het marxistische regime van Haile Mariam. In 1991 rukten de rebellenbewegingen vanuit het noorden op. Dat zijn de Tigreërs en de Eritreërs. Die rukten op naar Addis Ababa.
En daar was jij bij om radio te maken?
Uiteraard.
En aan de telefoon hebben we Koert Lindeyer. Wat is het laatste nieuws?
Het algemene beeld is toch dat het regeringsleger uiteen aan het vallen is en dat de rebellen zonder veel tegenstand eigenlijk stadje na stadje, dorpje na dorpje kunnen overnemen en zeer binnenkort vandaag, morgen aan de poorten van Addis Ababa zullen staan. En dan is dus de grote vraag, wat gaat er gebeuren?
Ik kwam toen op vrijdagmiddag met de laatste vlucht binnen op een totaal verlaten airport. 3-4 dagen later kwam de rebellenbeweging van Melesenawi binnen. Alleen de bevrijders werden toch als Tigreërs gezien. De bewoners van Addis Ababa hadden het gevoel dat ze door de verkeerde bevrijders bevrijd waren.
Want het was bedoeld als bevrijding, maar het voelde voor sommigen als bezetting.
Nou, ik heb nog nooit een bevrijding van een stad gezien. Dat de dag na de bevrijding er een demonstratie die heel snel groeide ontstond.
De demonstratie zwelt nu aan. Ik vermoed toch dat hier nu bijna 1000 mensen op het plein van de revolutie lopen. En ze roepen, de Wonjanen zijn dieven, de rebellen, zij zijn dieven. Laten zij Addis Ababa weer verlaten.
Zodanig zelfs dat de strijders van Melesenawi moesten gaan schieten op deze demonstrant.
Er komt een auto van de rebellen langs. Iedereen begint te fluiten. En de Wonjanen, de rebellen, drijven de demonstratie uiteen. Dit voorspelt weinig goed voor de komende paar dagen hier in Addis
Ababa. Ik zal het niet een bloedbad noemen, maar er zijn vele doden bijgevallen bij die eerste demonstraties.
Ai. Klaar op de grond. Dat ziet er niet goed uit. Salam, vrede. Goed een jongen hier. Maar daar is het te laat voor.
Nu terugkijkend kan je zeggen, dat was het symbolische moment waar het fout ging met het regime van Meles Zenawi. 1 dag nadat hij aan de macht was gekomen. Hoewel Meles Zenawi uiterst intelligent was, sprak over democratie die zou gaan heersen in Ethiopië, is zijn regime uiteindelijk toch tot een politiestaat, heeft hij zich ontwikkeld. Maar in 1991 bestond heel even dezelfde hoop op openheid en democratie in Ethiopië zoals die bestond onder Abiy Ahmed. Het belangrijkste wat Meles Zenawi heeft gedaan, hij heeft het land opgedeeld in etnische regio's, etnische deelstaten. Dus op basis van je etnische afkomst heeft iedere groep zijn eigen parlement, kan zijn eigen belastingen innen, kan zijn eigen taal spreken. Kortom, we moeten etnische bevolkingsgroepen hun eigen zelfbestuur geven. Maar er waren te veel elementen in de Ethiopische geschiedenis, de Ethiopische cultuur, die hem tegenwerkte, waardoor hij nooit tot nationale leider heeft kunnen uitgroeien.
Want het idee is, hij wilde meer zelfbeschikking, hij wilde die bevolkingsgroepen wat teruggeven. Maar dat leidde er ook toe dat die etnische lijnen duidelijker werden.
Scherper. En Meles Zenawi heeft dat waarschijnlijk niet voorzien, dat door groepen hun eigen autonomie te geven, dat niet leidt tot een culturele diversiteit. Eigen muziek, eigen cultuur, eigen fabels van het verleden. Nee, het leidt tot ik, mijn bevolkingsgroep. Als ik nu, je weet, ik ben net terug uit Ethiopië. Als je nu bijvoorbeeld met Oromo's praat, en dat klinkt heel vreemd voor mij in de oren hoor, in andere Afrikaanse landen, dan zeggen ze allemaal, ik ben eerst een Oromo en dan pas een Ethiopië. Nou, dat is een soort fanatisme, dat is angstig, dat is gevaarlijk.
Ja, dat is een land wat 2500 jaar een keizerrijk was, duidelijk één geheel, is dus nu heel erg voor het eerst eigenlijk gefocust op de eigen etnische groep.
Ja, het was een geheel, maar op basis van onderdrukking.
Hoe is Abiy Ahmed dan de leider van dat nieuwe verdeelde land geworden?
Nou, het was eigenlijk toevallig. Het regime was failliet. Het land begon van ellende uit elkaar te vallen. En toen is er eigenlijk binnen die regeringspartij een coup gepleegd. En toen kwam eigenlijk heel onverwachts Abiy Ahmed aan de macht binnen die partij. En als je partijleider bent, dan ben je leider van Ethiopië.
En dat is vorig jaar geweest?
Dat is vorig jaar april geweest, ja.
Want wat wilde hij met Ethiopië bij zijn aantreden? Wat was zijn belofte voor het land?
Afschaffing van de dictatuur, afschaffing van de politiestaat, afschaffing van de dominantie door 1 etnische groep, de Tigreërs. Veel meer dan dat was het niet, maar alle ballingen die zijn teruggekeerd, alle politieke gevangenen die zijn vrijgelaten, bloggers, noem maar op. Dat was natuurlijk gigantisch, dat mensen die zijn afgeschilderd als monsters, dat die opeens mochten terugkomen. Dat was een revolutie.
In de straten van Addis Ababa zie ik talrijke stickers op auto's en ook posters hangen. Nou, op die afbeeldingen neemt Abiy Ahmed soms Jezus-achtige proporties aan door het tegenlicht of door de palmbladen die hem dan op deze afbeeldingen omringen. De nieuwe Ethiopische premier is razend populair. Daarover hoeft geen enkele twijfel te bestaan.
De hoop was gigantisch. Hij was Michael Jackson. Hij was razend populair de eerste weken en maanden.
Is the new prime minister a good guy? Do you like him?
Oh, I like him very much. I think, you know, he's a person who has to be recommended for a Nobel Prize.
En wat zijn de stappen die hij zette? Hoe veranderde hij het land?
Hij heeft dat verbeten conflict met Eritrea. Ik zeg niet dat het is opgelost, maar opeens gingen de grenzen weer open. Opeens waren de vliegverbindingen. Opeens kon je weer bellen van Addis Ababa naar Asmara. Moet je je voorstellen, 20 jaar lang een broedervolk, dat je geen eens je oma of je opa kon bellen. Het was een gigantische psychologische breuk ook met het verleden. Maar tegelijkertijd, door steeds te benadrukken samenwerking, daardoor heeft hij ook het toen vastgelopen vredesoverleg in Soedan losgesleept, losgetrokken. En ook andere conflicten in de regio. Dus het komt voor uit die filosofie samenwerking en liefde. Hij beloofde ontzaglijk veel, heeft ook in zijn eerste maanden ontzaglijk veel bereikt door het opengooien van het land van de politiek. Alleen die hoop die ging vrij snel verloren, omdat het volk dus toch kennelijk met andere grieven zat dan waar Abiy Ahmed mee bezig was.
Het bleek ingewikkelder dan hij...
Het bleek allemaal vele malen ingewikkelder dan het geven van vrijheid, democratie vestigde. Er speelden zoveel conflicten onder de oppervlakte. En al die conflicten die komen nu op een heel akelige manier naar buiten. Wanneer de druk van de ketel is, wanneer mensen niet gewend zijn om een eigen mening te hebben en die te ventileren, als dat heilige vernisje van een regime af is, wanneer je niet meer naar een leider hoeft te kijken als een semi-god, ja, dan wordt het moeilijk om met elkaar te converseren. Dan moet je een hele andere manier van communiceren met elkaar bedenken. En dat is helemaal nieuw. Het woord democratie bestaat niet in de Amhaarse taal, de heersende taal, in Ethiopië. Dus het is een cultuur van volgzaamheid geweest. En nu moet het een cultuur worden van openheid.
Hoe begon jij te zien dat er misschien niet alles zo ging zoals hij hoopte?
Omdat de chaos die leidde tot zijn machtsovername in april vorig jaar, dat die chaos voortduurde. Sterker, dat hij met behulp van regionale veiligheidstroepen in die etnische deelstaten, dat leidde tot etnische zuiveringen van andere groepen. Dat er huizen werden afgebrand van tegenstanders, dat er akkertjes werden afgepakt van andere bevolkingsgroepen. Op een gegeven moment waren er 3 miljoen. 3 miljoen ontheemden in het land.
Want waarom gebeurde dat?
Omdat na jaren van onvrede men opeens de kans greep om oude rekeningen te verheffenen. En dat kon gebeuren opnieuw op basis van die deelstaten. Omdat die deelstaten hun eigen politie hebben, hun eigen veiligheidstroepen. En die gingen mee in die etnische xenofobie en lieten dus toe dat delen van de bevolking akkers afpakten van andere bevolkingsgroepen.
Dus juist die vrijheid gaf ook de ruimte aan die etnische spanningen om te escaleren.
Ja, in plaats dat men naar een nieuw nationaal Ethiopië ging streven, ging men naar meer autonomie voor de eigen bevolkingsgroep streven.
Het klinkt prachtig, zeg maar, deze boodschap waarmee Abiy Ahmed aantreedt, met liefde, eenheid, vrijheid. Maar uiteindelijk creëert hij een situatie waarin het land, als ik jou zo begrijp, zo'n beetje uit elkaar wordt gescheurd door etnische spanningen.
Het is zeer de vraag of hij al deze spanningen onder controle kan krijgen. Vooralsnog, vind ik zelf, is er heel weinig reden om te juichen. En dat doen de Ethiopiërs zeker niet. Ik heb weinig Ethiopiërs gesproken die vonden dat Abiy Ahmed terecht de Nobelprijs kreeg.
Ja, want dat krijgt bijna iets wrangs dat hij gisteren die Nobelprijs heeft gekregen en tegelijkertijd zijn land er eigenlijk helemaal niet goed voor staat en misschien wel verder weg staat van vrede dan voor zijn aantreden.
Het is een aanmoedigingsprijs. Als je met afstandelijke diplomaten spreekt die zeggen, nou, het komt wel heel goed uit, want als hij deze prijs niet had gekregen, dan had hij geen enkel krediet meer gehad. Ik zeg niet dat hij verschrikkelijk onpopulair is, maar men verwijt hem nu wel dat hij de controle kwijt is geraakt. Dus een van de redenen waarom sommige mensen zeggen, het is zo prachtig dat hij die prijs heeft gekregen, want dat weerhoudt hem ervan om geweld te gaan gebruiken.
Want zo'n prijs kan ook een manier zijn om iemand op het goede pad te houden.
Ik denk dat dat de reden is waarom het comité van de Nobelprijs hem deze eer heeft gegund.
En jij hebt dus zelf met eigen ogen Ethiopië door al die fases zien gaan eigenlijk. Van keizerrijk tot communistische onderdrukking, tot nu die eerste aanzet van vrijheid en democratie. In welke fase gaat Ethiopië nu in, denk jij?
In een nog meer onzekere situatie dan al die vorige machtswisselingen die er zijn, omdat het niet zo moeilijk is om met dwang verandering af te dwingen. Maar wanneer er iemand aan de macht komt die het aan de bevolking laat om het land te veranderen, Dat is een Pandora-box, dan kan er van alles gebeuren. Ik weet niet, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Hij heeft een bijna onmogelijke taak om niet alleen het land op dit gevaarlijke moment bijeen te houden, maar weer een eenheid te smeden op basis van democratie, samenwerking en die geschiedenis van feodalisme en onderdrukking de prullenbak in te gooien. Maar dat besef van de geschiedenis is zo sterk bij alle Ethiopiërs. Ik ken geen Afrikaans land waar dat zo sterk is. Dus die geschiedenis blijft leven. Maar eigenlijk moet hij de prullenmand in. Moeten we die vergeten?
Dankjewel, Koert. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.